Yes, altijd weer een beetje een raadseltje. Hoe zo'n microfoon op moet. Even kijken hoor, nu kan ik jullie zien. Ha! Goed jullie te zien, allemaal. Jullie zitten allemaal een beetje verspreid over de zaal, want ik zie zelfs daar achterin ook nog kinderen. Ik ga jullie verhaal vertellen. Dat is helemaal geen makkelijk verhaal. Dat ga ik jullie even waarschuwen. Maar ik wil beginnen met een foto te laten zien. Kijk, dit is een foto die heeft ome Hans. Die heeft die gemaakt in het zeekamp. En ik denk dat ome Hans die heeft gemaakt omdat ome Hans, net als ik, en ik denk heel veel, jullie ook, onder de indruk is van die sterren. Als je in het kamp bent en als je dan 's avonds, als het donker is, kijkt naar de lucht, dan zie je zo ontzettend veel sterren. En oma Hans heeft daar een mooie foto van gemaakt. Ik vind het echt heel knap dat je zo'n foto maakt. Want bij zo'n foto moet je waarschijnlijk je knopje van je camera moet je lang ingedrukt houden, zodat je het licht van die sterren ziet op de foto. En dat is ook een beetje zo als je naar die sterrenhemel kijkt 's nachts. Als je dan lange tijd kijkt, dan lijkt het alsof je steeds meer sterren ziet. Ken je dat een beetje? Dus het zijn er heel veel. En weet je wat nou zo bijzonder is? Kijk, je hebt hier die sterren. Maar tussen die sterren is het, ja, op de beamer is het niet zo zwart, maar in het echt is het zwart, hè. En dan vraag ik me altijd af, zou er nou tussen die sterren alleen maar zwart zijn, of zou daar ook iets zijn? Nou, ik heb het even opgezocht. Als je bijvoorbeeld met een hele sterke telescoop, hè, waarmee je naar sterren kan kijken, als je dan op zo'n zwart stukje inzoomt, en ze kunnen dat doen met een telescoop die in een baan om de aarde heen draait, de Hubble-telescoop, en ze wachten ook heel lang, dus ze drukken ook het knopje heel lang in. Dan zie je het volgende plaatje. Bizar, hè? Dat zwarte stukje is helemaal niet zwart. Nee, daar zijn ook nog heel veel sterren. En wat ze nou hebben ontdekt, is als je goed naar die sterren kijkt, dan blijkt dat heel veel van die sterren eigenlijk helemaal geen sterren zijn. Maar dat zijn miljarden sterren bij elkaar. Dat zijn sterrenstelsels. Dus als je denkt dat je naar een zwart stukje van de hemel kijkt, kijk je eigenlijk naar miljarden en miljarden sterren. Je kan ze niet met het blote oog zien, maar wel met een telescoop. Dat is toch bizar? Die sterren zijn echt letterlijk ontelbaar. Hebben jullie wel eens geprobeerd te tellen, sterren? Hebben jullie wel eens sterren proberen te tellen? Wie kan er van jullie een beetje goed tellen? Ik heb eigenlijk een vrijwilliger nodig. Wie denkt, ik kan heel ver tellen? Denk jij dat jij goed kan tellen? Moet je even hier komen. Heb ik een opdracht voor jou? Kijk, want ik heb in deze zak. Hou me even de ogen dicht. Zo. Ik heb hier allemaal zandkorreltjes. Zou jij die voor mij willen tellen? Gaat die, hè? Of gaat dat niet? Dat is een grapje van mij. Het zijn er heel veel, hè? Zie je dat? Er zit ook een blaadje tussen. Hou je wel van in het zand spelen? Doe je dat wel eens? Ja? Dit kan je niet tellen, hè? Ik ook niet, hoor. Dus het was maar een grapje van mij. Maar bedankt. Tik aan. Oké, je mag gaan zitten. Hey, applaus. Een beetje een flauw grapje van mij misschien. Maar ik probeer het punt te maken dat zowel die sterren als die zandkorreltjes, die kan je niet tellen. En in de Bijbel staat dat God tegen Abraham zei, want Abraham, bijna 4000 jaar geleden, keek ook omhoog naar die sterren. En die keek ook naar zijn voeten en daar zag hij allemaal zand. En God zei tegen Abraham, zie je al die sterren? Die kan je niet tellen, hè? En zie je al dat zand, al die zandkorreltjes? Kan je niet tellen, hè? Zo groot ga ik jouw familie maken. Zo groot, zoveel kinderen krijg jij en kleinkinderen, nakomelingen. Prima, Abraham had het hartstikke mooi gevonden en die had dat gehoord van God en Abraham die wilde God graag geloven. En dat deed hij ook. Er was alleen een probleempje. Heel lange tijd had Abraham zelf geen kinderen. Dus hoe kon het nou dat God hem zo'n grote familie beloofde terwijl hij zelf geen kinderen had? En Abraham had heel lang moeten wachten. Hij was uiteindelijk 100 jaar, nog ouder dan die mevrouw die zo vaak naar het kamp is geweest. 100 jaar voordat hij zijn eerste kindje kreeg. Een zoontje. Nou, we hebben net al fotootjes gezien van baby's, hè? Hij kreeg ook zo'n babytje. En dat babytje, dat heette Isaac. En natuurlijk was Abraham enorm blij dat hij Isaac kreeg als babytje. Hij was er dol op. Wat een geweldig ventje. Wat leuk. Nou, alle papa's en mama's ook in de zaal, die kunnen dat beamen. Als je een kind krijgt, dat is alles. Daar hou je zoveel van. Daar zou je je leven wel voor willen geven. En dat was bij Abraham ook zo. En Isaac werd groter en groter. Hij werd zo groot als jullie. Hij werd zo groot als jullie. Nog iets groter. En Abraham die bleef maar van hem houden. En Abraham was zo blij met Isaac. En heel vaak dacht hij na over zijn leven. En dan dacht hij, ik heb zoveel meegemaakt. God heeft mij hele bijzondere beloftes gegeven. En eigenlijk toen het niet meer kon, toen ik al een oude opa was en ik eigenlijk geen kinderen meer kon krijgen, toen kwam die belofte van God uit. En Abraham dacht, ik heb daardoor wel heel erg geleerd op God te vertrouwen. En weet je wat Abraham heel vaak deed? Als hij dan blij was, en God wilde bedanken, dan deed hij iets wat heel veel mensen in die tijd deden. En dit keer leg ik wel een kleedje neer voor oma Evert. Ik zeg steeds voor oma Evert, hè, maar ik kreeg... Want dan nam Abraham een aantal stenen. Zo. En hij had niet zulke mooie stenen, denk ik hoor. Maar dan bouwde hij daar een soort tafeltje van. Zo. En waarschijnlijk veel groter, maar meer stenen kon ik niet tillen. En dan was hij er ook langer mee bezig. Maar een soort tafeltje. Groter. En dan haalde hij wat hout. Dat legde hij erop. Dan stak hij dat aan met zijn aansteker. Die had hij nog niet hoor. Hij had een andere manier om vuur te maken. Maar dat ga ik niet voordoen. En dan nam hij... Ja, ik zal even laten zien hoe Abraham leefde. Het volgende plaatje. Kijk, zo leefde Abraham. Abraham leefde in tenten, samen met zijn vrouw en dus zijn zoon Isaac. En Abraham was heel rijk. Hij had ook heel veel knechten en slaven ook. En hij had ook heel veel vee. Schapen, geiten, koeien. En daardoor was hij heel rijk. Wat hij heel rijk was, was hij ook blij en dankbaar aan God. En dan nam hij vaak zo'n mooi stuk vee, zo'n geitje of een schaap. Dat slachtte die, dat maakte die dood. En dat legde die dan op dat vuurtje en dat verbrandde die. En dat noemen ze offeren. En dat deden die mensen, want die rook die steeg dan op naar de hemel, naar God. En dat was hun manier om aan God te laten zien hoe dankbaar ze waren en hoe blij ze waren met dat vee bijvoorbeeld wat ze hadden gehad. Met alles wat ze hadden gehad. En dat deed Abraham regelmatig. Totdat op een dag, en nu wordt het een beetje gek, God tegen Abraham sprak. En God zei tegen Abraham, luister Abraham, de volgende keer dat jij wat aan mij offert, zou jij dan niet, jouw ene zoon, van wie jij zoveel houdt, Isaac, zou jij die dan niet aan mij willen offeren? Oké. Abraham had nog wat terug willen zeggen tegen God, want dat is natuurlijk een beetje onverwacht, maar Abraham hoorde niks. En hij had alleen duidelijk gehoord dat God hem vroeg om zijn zoon te offeren. Abraham snapt het niet. Hoe kan God nou vragen, snappen jullie dat? Hoe kan God nou vragen om je eigen kind te offeren? En Abraham begreep het niet. En hij had zoveel vragen die hij wilde stellen aan God. Maar hij had ook heel veel geleerd in zijn leven. Zijn lange leven. Dat je altijd op God moet vertrouwen. En dat je gewoon moet doen wat God vraagt. En ook al begreep Abraham er waarschijnlijk helemaal niks van, toch besloot Abraham te doen wat God vraagt. Hij kon die nacht niet goed slapen en daarom heel vroeg in de ochtend kwam hij zijn tent uit, ging hij naar de tent van twee knechten en hij zei, jongens wakker worden, we gaan op reis, want we gaan een offer brengen aan God. God heeft mij een plek aangewezen, daar moeten we heen gaan en daar gaan we een offer brengen. En hij haalde ook zijn ezel en hij haalde ook wat hout voor het offer, hier, nam die mee. En hij ging ook naar de tent van zijn zoon Isaac. En daar bij die tent zei hij, Isaac, wakker worden. We gaan op reis, jongen. We gaan een offer brengen aan God. Nou, Isaac, die vond het altijd leuk om met zijn vader op reis te gaan. Dus die sprong meteen op, hè, net als jullie altijd meteen uit je bed springen 's ochtends. En die ging mee met zijn vader, want dat vond hij leuk. Dat was altijd een hele bijzondere gebeurtenis. En zo gingen ze op weg. Abraham, Isaac en twee knechten en een ezel. En ze moesten wel 3 dagen lopen. Want ze gingen naar een plek die God aan Abraham had aangewezen. Die plek heette Moria. En daar moesten ze 3 dagen naartoe lopen. En moet je even voorstellen, dat betekent dus ook dat Abraham 3 dagen lang naast zijn zoon liep. Met hem praten, naar hem keek, waarschijnlijk dacht, wat hou ik veel van jou? En terwijl moest hij steeds denken wat God van hem had gevraagd. 3 dagen lang had Abraham ook kunnen zeggen, ik doe het niet. Ik kap ermee. God bekijkt het maar. Ik ga dat niet doen. Maar dat deed Abraham niet. 3 dagen lang bleef hij van plan om dat te doen. En toen ze uiteindelijk bij die plek aangekomen waren, die God had aangewezen, zag Abraham het al in de verte. En toen zei hij tegen die knechten, blijven jullie hier met die ezel. Ik ga verder met mijn zoon. En dan gaan we God aanbidden. En als we klaar zijn, dan komen we bij jullie terug. Echt waar, dat zei Abraham. Dan komen we bij jullie terug. Terwijl hij wist wat hij moest gaan doen, zei hij toch, dan komen we bij jullie terug. Waarschijnlijk dacht Abraham dat God, nou zelfs al zou hij doen wat God vroeg, dat God zo groot is dat hij Isaac weer uit de dood zou kunnen doen opstaan. En zo ging Abraham verder met Isaac. Abraham nam het hout en dat legde hij bij Isaac op zijn rug. Isaac moest het dragen op zijn rug. En Abraham nam ook vuur mee. Ja, vuur kan je niet dragen, hè? Dus waarschijnlijk had Abraham gewoon een pot of zo, met daar vuur in, ofwel hete kooltjes. En dat droeg hij dan bij zich, misschien aan een touwtje, ik weet het niet hoe. En Abraham had ook een mes, had hij ook bij zich. En zo liepen ze verder. En terwijl ze liepen, ja, Isaac die dacht, ja, dit is altijd een heel bijzondere gebeurtenis als we gaan offeren aan God. Dus waarom is mijn vader zo stil? Want Abraham zei niet zoveel. Abraham was een beetje somber. En Isaac snapte dat niet. En Isaac keek eens om zich heen en die dacht, we gaan toch een offer brengen. Ik heb het hout op mijn rug, ja. Mijn vader heeft die pot met vuur bij zich. Hij heeft ook een mes, ja. Oké, een altaar moeten we dus bouwen, dacht Isaac. Nou, er liggen wel genoeg stenen daar om een altaar te bouwen. Alleen er mist iets, dacht Isaac. En hij zei tegen zijn vader, pa, wat is er zoon? Pa, er mist iets. Je hebt je mes, we hebben hout, vuur, maar waar is het offerlam? Wat gaan we eigenlijk offeren, vroeg Isaac. En toen zei Abraham, God zorgt ervoor. He, weet jullie ons thema van deze kinderkampdag? God zorgt ervoor, zei Abraham. God zal voor zichzelf zorgen dat er een lam is dat geofferd kan worden. Oké, en zo liepen ze verder. Tot ze bij die plek kwamen die God had aangewezen, Moria. En daar was Abraham begonnen met het bouwen van dat altaar. Er lagen genoeg stenen. Hij bouwde een groot altaar, want hij wist wie erop moest komen te liggen. Niet zo'n klein altaar. En al het hout legde hij erop. En met het vuur maakte hij het aan. Ja, en toen kwam er een moment dat Abraham moest gaan zeggen wie het offerlam was. Ja, dat heeft hij gezegd tegen Isaac. En Abraham bond de handen van Isaac vast, zodat Isaac nergens heen kon. En hij legde Isaac op dat altaar neer. En weet je, ik weet niet, misschien, dat staat niet in de Bijbel, misschien hebben ze wel heel erg hard gehuild. Misschien hebben ze wel afscheid genomen. Ik weet het niet. Maar Abraham die pakte op een gegeven moment zijn mes. En die stond op het punt om zijn zoon Isaac te doden. Want dat had God aan Abraham gevraagd. En op het moment dat Abraham dat wilde doen, hoorde hij ineens een stem uit de hemel. Abraham, Abraham, doe je zoon niks. Doe je zoon toch geen kwaad. En Abraham liet van schrik het mes vallen. En eigenlijk was dit misschien wel stilletjes waar hij op had gehoopt. En Abraham die pakte het mes weer op en hij sneed snel de banden los, de touw waarmee zijn zoon zat vastgebonden. En toen hij opkeek, toen zag hij daar, hoorde hij daar geritsel, en toen zag hij daar een schaap, een ram vastzitten met zijn horens in de bosjes. En die stem zei, nu weet ik dat jij respect voor mij hebt, omdat je je enige zoon mij niet hebt willen onthouden. En toen snapte Abraham, God zorgt ervoor. God wil niet dat ik mijn zoon offer, maar die ram, dat schaap daar wat vastzit. En Isaac kwam van het altaar af en samen pakten ze dat ram. En dat ram bonden ze nu vast met de touwen waarmee Isaac was vastgebonden. En dat ram, die ram, legden ze nu op het altaar. En daar was het lam waar God voor zou zorgen. En dat offerden ze. En toen kwam er weer die stem uit de hemel. En die zei, Abraham, omdat je zo goed naar mij hebt geluisterd en je mij zelfs je enige zoon van wie je veel houdt wilde geven. Abraham, daarom beloof ik je nogmaals. En ik zweer het, jouw familie die zal zo groot zijn als die sterren van de hemel. Ontelbaar als de zandkorreltjes op het strand. Sterker nog, jouw familie, daar zal het goed mee gaan. Die zullen de baas worden over al hun vijanden. Ze zullen machtig worden. En ik beloof je dat door jouw familie, door jouw nakomelingen, ik alle mensen op de aarde, alle volken op aarde, zal zegenen. Ik zal ervoor zorgen dat door jouw familie het met alle mensen goed gaat. Dat beloofde God aan Abraham, omdat Abraham op hem had vertrouwd. Nou, Abraham en Isaac die zijn weer naar huis gegaan met die knechten. Ik denk dat ze enorm blij waren en enorm opgelucht, maar ook enorm onder de indruk van wat er was gebeurd. En dat ben ik ook eigenlijk van dit verhaal. Want het is me daar een verhaal, het is me daar bizar. Het is eigenlijk heel gek als je erover nadenkt dat God dit aan Abraham vraagt. En weet je, ik denk ook helemaal niet dat God echt wilde dat Abraham zijn zoon ging doodmaken. Tuurlijk niet. Maar God wilde, ja, Abrahams geloof, Abrahams vertrouwen op hem, wilde God eigenlijk een soort testen. Eigenlijk laten zien dat Abraham zo'n groot vertrouwen op God heeft. Dat hij zelfs bereid was dat ene te doen wat niemand zou willen doen als God dat zou vragen. En dat is ook een beetje de les van dit verhaal. Dit verhaal is misschien wel een van de belangrijkste verhalen in de Bijbel. Want er zitten meerdere lessen, meerdere betekenissen voor ons in. En allereerst dat, die betekenis wat Abraham zelf heeft gedaan. En dat God zorgt ervoor. Want in ons leven, in jullie leven, maar ook bij de grote mensen, ook bij mij, gebeuren er allerlei dingen. En soms vraagt God dingen van je, maar er gebeuren ook allerlei dingen die wij niet begrijpen. Waardoor we vragen hebben aan God, hoe kan dat nou? Die we niet snappen. En dan is de les voor ons van dit verhaal, laat die vragen los. Wil niet alles begrijpen, maar geloof dat God ervoor zorgt. God zal het goed maken. Hoeven wij zelf niet te doen, kunnen we aan God overlaten. Want God zorgt er zelf voor. Dat is één les bijvoorbeeld in dit verhaal. Een andere les in dit verhaal, en dan moeten jullie even opletten. Dit is voor de kinderen die goed hebben geluisterd. Een andere les in dit verhaal is dat dit verhaal eigenlijk ergens op lijkt. Ergens een beeld van is. Wie van jullie heeft een idee waar dit verhaal een soort beeld van is? Ik zie daar een vinger in de... Jezus! Dat vind ik echt hartstikke goed dat je dat zegt. Hadden jullie dat ook bedacht? Jezus? Goed hoor. Dit verhaal lijkt op Jezus. En hoe kan dat nou? Weet je, dit verhaal gaat over de enige zoon van Abraham, van wie hij heel veel houdt. En zo is het ook met Jezus. Hè? Jezus is de enige zoon van God, van wie God heel veel houdt. En die enige zoon, die zou geofferd worden. En Jezus is ook als het ware geofferd, hè? Die is gestorven. Toen kwam er niet een stem uit de hemel die zei, doe maar niet. Nee, Jezus heeft wel gedaan, of God heeft wel gedaan, wat God zelf aan Abraham vroeg. En daar lijkt het een beetje op. Er zijn ook heel veel dingen in het verhaal die daar een beetje aan doen denken. Bijvoorbeeld dat ze 3 dagen moeten lopen. Nou, denk aan de 3 dagen dat Jezus in het graf lag. Bijvoorbeeld dat Isaac al dat hout op zijn rug moest dragen. Weten jullie nog dat Jezus, toen Jezus gekruisigd zou worden, dat hij zelf dat kruis, dat hout, op zijn rug moest dragen? Nog meer dingen hoor. Weet je wat ik ook heel bijzonder vind aan het verhaal? Je leest helemaal niet in de Bijbel dat Isaac boos wordt als Abraham hem vastbindt. Dat Isaac zegt, wat doe je nou? Ga weg! En dat hij hard wegrent. Of dat hij boos wordt op God. Isaac laat het gewoon gebeuren. En dat is ook een beeld van Jezus die gewoon laat gebeuren wat de mensen met hem doen. Jezus wordt ook niet boos, gaat ook niet schelden op God, maar Jezus laat het toe. En dat zie je al in dit verhaal, dat is al een beeld daarvan. Ook de plek waar het gebeurt, Moria, dat land, dat is precies de plek waar later de tempel wordt gebouwd. En ook, dat is vlakbij de plek waar Jezus wordt gekruisigd. En als laatste, die woorden van die engel, van die stem uit de hemel, die zeggen tegen Abraham, omdat je dit hebt gedaan, zal ik door jouw familie alle volken, alle mensen op de aarde zegenen, gelukkig maken. En eigenlijk bedoelt daar God, bedoelt daar één familielid van Abraham. Jezus. En dat zegt God al, dat belooft God al op dat moment aan Abraham. En dat is ook het bijzondere van dit verhaal. Bedankt voor het luisteren.